We zijn er weer, de Face of NHL podcast seizoen 2, episode 3. Met Jacco van Keulen, onze marketingmanager en alle andere zaken. Luciane van der Oost, redacteur hier bij Face of. En Daniel Sprongvolger, een fan van de Anaheim Ducks en een klein beetje de San Jose Sharks. En ik ben er ook weer bij, Cormac Kielsen. Ja, van alles wat. Wat doe ik eigenlijk niet? Te weinig, zouden ze zeggen. Dus zeg ik het zelf maar. Maar vooral Edmonton Oilers Watcher. En dan zeker bij de NHL podcast. Oh. We gaan beginnen.
Dat mocht niet meer, geloof ik, hè? Edmonton Oilers, hè?
Die goos doet zijn best, maar. Het waren toch gewoon drie goede dingen. Ja, dat kunnen we knippen, hoor. Don't worry.
Nou, het was niet geknipt te worden, hoor. Maar goed.
Het was die redding van Smith.
Ja.
En die twee waanzinnige goals van McDavid. Ja.
Verder vrij weinig aan doen, toch?
Nee, ik wou het zeggen. Kijk, hetzelfde als met Messi. Als Messi een goal scoort, 9 van de 10 zijn prachtig. En dat is met McDavid ook. Zo simpel is het.
Volgens mij ben een heel feest of we hebben maar één Oilers-fan zitten tegenwoordig. En dat ben jij.
Yep.
En daar heeft iedereen grote moeite mee. Want het is gewoon natuurlijk een dramatische ploeg. Maar ja
wel de beste speler ter wereld erbij. Zo simpel is het toch?
Maar ja. Kane speelt toch bij de Blackhawks?
Ja.
Nee, die speler van de decade geworden op basis van zijn punten. De vorige podcast was 27 december en vandaag is het de 16e januari. En u hoort hem op de 17e voor het eerst. En in die periode hebben de Tampa Bay Lightning 11 keer gespeeld, 10 keer gewonnen en maar 1 keer verloren. Met een percentage van 0.909. Kijk, dat zijn punten.
Ja, die beginnen weer een beetje op een oude niveau te komen, hè?
Ja.
Dus die zijn natuurlijk even een tijdje, ja, hebben ze wat lager gestaan. Maar nu zijn ze wel weer even aan het warm draaien, inderdaad, ja. En vooral...
Ja, maar is dat niet elk jaar het geval een beetje van Tampa? Ik bedoel, dat was vorig jaar net zo.
Nee, nee, vorig jaar waren ze van begin tot eind fantastisch.
Ja.
Ja, maar ja, het gaat uiteindelijk om die play-offs natuurlijk, hè?
Ja, dat klopt. Alleen nu ik heb zo'n idee dat ze het een beetje... Kijk, de afgelopen paar jaar zijn ze als een gek gegaan, zeg maar. En nu zijn ze dat niet vanaf het begin gegaan. Je ziet het ook aan bijvoorbeeld het punt van Kucherov en weet ik veel wat. Ja. En ik heb het idee, yeah, maar goed, dat ze wat meer aan doseren zijn. Want ze zijn toch een beetje erachter gekomen dat het niet heel erg goed is om gedurende het hele seizoen al gelijk je adem te schieten. Dus ik heb het idee dat ze nu pas gaan draaien.
En zie jij ze dan ook als serieuze contender voor de Cup dit jaar?
Als ze zo spelen zoals ze nu spelen, zeker.
Oké.
Okay. Ja, ik ook. En Vasilevski pakte ook pas afgelopen... Ik denk een week of twee geleden zijn eerste shutout.
Ja.
Nou, die was vorig jaar echt van begin tot eind, behalve in de playoffs, was die fantastisch. Dus ja. Wat mij ook verbaast is die tweede plek van Pittsburgh, zonder Crosby, hè?
Ja, ja. Ja, hij is nu weer terug net natuurlijk, maar ja. Hij pakte gelijk 4 punten in zijn eerste wedstrijd dat hij weer terug was. Maar het kan dus wel, hè, zonder hem ook. Ja, je hebt natuurlijk best wel goede jongens rondschaatsen. Maar ja, ik vind het wel weer tof dat hij terug is. En je ziet, Pittsburgh, dat verbaast me ook wel. Ik had niet verwacht dat ze het zo goed zouden gaan doen, zeg maar.
Absoluut. En verrassend, Dallas Stars. Derde plek met 8 gespeeld, 7 winstpartijen. Hè?
Ja.
Waaronder die waanzinnige winterclassic tegen de Nashville Predators.
Ja, ja, zeker. Daar wil ik het niet meer over hebben.
Nou jongens, maar er was toch een belachelijke elleboog van meneer Perry. Die heeft niks 5 wedstrijden gehad.
Ja en nee, maar ik vond hem te zwaar bestraft.
Oké.
Okay. Ja, natuurlijk, het was geen clean hit. Dat, daar kunnen we gewoon snel klaar over zijn. Maar ik vond hem net even iets te zwaar.
Nou, dat kan niet hoor. Weet je, kijk, hij gaat er gewoon vol op. Kijk, tuurlijk, er zijn altijd discussies over mogelijk, weet je, of Ellis in dit geval niet te ver naar voren gebogen stond, of net de inschaatste of zo, weet je, dat kan allemaal. Maar hij ging puur en alleen voor de hit, joh.
Verder ja, maar hij ging voor de hit, alleen ik heb niet het idee alsof hij die elleboog gericht op zijn hoofd plaatsen. En daar zit wel ook een beetje het verschil in. In hoe zwaar ga je iemand bestraffen op dat moment.
Nou, bij Perry is dat idee altijd.
Ja, weet ik niet. Dat weet ik niet.
Ja, ik wel. Maar goed, dat maakt niet uit. Kijk, feit is dat hij 5 wedstrijden had gekregen. En ja, het mooiste stukje van die winterclassic was natuurlijk zijn walk of shame.
Ja,
het prachtig om te zien, weet je. Ja. Maar goed, verder ja, die winterclassic, ja, het blijft altijd tof. Alleen, dit was verreweg de minst bekeken winterclassic. En ja, qua spel, en dat kwam natuurlijk vooral van de Nashville kant, was het niet om over naar huis te schrijven, hoor.
Ja, die hebben het een beetje weggegeven op het laatst.
Ja, een beetje. Een beetje heel erg. Kijk, ze zijn met 2-0 kwamen ze voor omdat er 26 mannen van Dallas op de strafbank zaten. En daarna hebben ze hebben volgens mij de hele tweede periode, ze hebben ze geen schot op goal gehad.
Dus, wel de ondergang van de coach, denk ik ook. Niet dat deze wedstrijd, maar mede oorzaak deze wedstrijd.
Nou, nu naar het blijkt, is het eigenlijk daarna, na die winterclassic, is het al besloten, ja. Alleen, ze waren eigenlijk nog op zoek naar een geschikte opvolger. En ja, daar zijn ze pas in het laatste stadium mee rondgekomen. Vandaar dat die Laviolette nog een paar wedstrijden op de bank heeft gezeten. En toen was het, dat ging ook niet beter of zo. Dus. En daarna was het snel gedaan.
Jij als, ik
wil niet zeggen dat het nu nog steeds beter is, want het is nog steeds drama, maar goed.
Jij als Nashville-fan, John Hines, tevreden ermee of had je liever iemand anders gehad?
Nou, weet je, kijk, Hines is natuurlijk ontslagen bij de Devils, nog niet zo lang geleden. Als je de verhalen mag geloven, dan was het een capabele coach, een goede coach, een jonge coach. De nationale jeugdteams van Amerika heeft die mooie dingen laten zien.
Absoluut.
Ja, ik persoonlijk ben er niet echt een fan van. Maar dat komt eigenlijk ook omdat ik hem niet goed genoeg ken. Ik zou niet weten wat voor een coach het is. Het blijkt wel, de verhalen die ik nu lees, is dat hij een stuk directer is. En gewoon echt heel erg veel eist van zijn spelen. En ik denk dat de jongens van Nashville dat dan nodig hebben. Want die lopen allemaal een dikke contracten daar rond en die vinden het allemaal wel best. Kijk naar de enige die een beetje presteert, dat is Yossi. En de rest, zwaar ondergemiddeld. Dus dat heeft tijd nodig.
Al was die goal van Forsberg tegen de Oilers.
Ja.
Zo.
Ja, dat ging net leuk.
Hij probeerde, nog 3 keer Smit te passeren met een schot van zijn puk tussen zijn benen vandaan, hè?
Ja, klopt, ja.
Smit was een beetje pist op hem dat hij dat bleef proberen.
Ja, maar
dat lukt ook niet.
Nee, maar dit tekent natuurlijk ook, we hebben het toch over Forsberg. Dat is natuurlijk in principe, hangt dat een beetje tegen een elite player aan. Dat die jongen die heeft gewoon talenten, zeg je u tegen. Alleen, dat is net zo'n speler die niet uit de verf komt, joh. Weet je, die jongen die had veel meer punten al moeten hebben. Elk seizoen geblesseerd. Sommige wedstrijden is hij er wel. Sommige wedstrijden zie je hem helemaal niet. Ja, ga zo maar door, joh. En dat was een beetje een tactiek die Laviolette had met de assistent McCarthy. Het was alleen maar dump and chase, weet je. Er was helemaal niks aan. De puck hebben ze. Ze pompen naar voren en ze gaan er als een gek achteraan. Ja, en dat was de tactiek van Nashville op een gegeven moment. Ja, dat wordt gewoon je ondergang.
Ja, daar win je niet veel wedstrijden mee, laten we eerlijk zijn.
Nee, dat hebben we nu gezien en ik denk ook, het is goed natuurlijk dat we meer dan terecht dat die Laviolette ontslagen is en dat er een nieuwe coach is gekomen. Maar in mijn boekje gaan ze nog steeds de play-offs niet halen, hoor.
Nee, denk ik ook niet.
Nee.
Je hebt natuurlijk Dallas heb je verloren, nou, de LA Kings won je wel. Anaheim heb je verloren, je hebt Boston heb je verloren, Edmonton heb je verloren, vanavond moet je weer tegen Anaheim. Dat je van Boston verliest is niet zo heel gek. Verlies je van een Anaheim Ducks met zo'n kwaliteit team als wat Nashville is, vind ik toch even een ander dingetje.
Ja, maar dat is toch altijd wel het dingetje van Nashville, hè? Kijk, tegen de hogere teams spelen ze altijd heel goed en winnen ze 910 keer. Ik geloof dat ze de afgelopen seizoenen, dit seizoen dan wel, maar de afgelopen seizoenen nooit verloren hebben van Tampa bijvoorbeeld. En tegen de lagere teams, dus vroeger tegen de Canucks en dat soort teams, daar verloren ze altijd tegen. Tegen de Red Wings verliezen ze altijd, weet je, dus... hun punten die kwamen juist van de hogere jongens, weet je. Boston, de afgelopen 10 wedstrijden, heeft Nashville van Boston gewonnen. Dus in principe zou het zo moeten zijn. Maar weet je, heel de team, joh, daar moet echt goed de bezem doorheen. En ja, daar moet goed naar gekeken worden. Maar op dit moment hoeven we daar geen wonderen van te verwachten.
Dan de trainerswissel van eergisteren.
Ja, gisteren.
Dat is toch onbegrijpelijk?
Gisteren,
dat ze Talant eruit schoppen. Vind ik hoor, ik vind dat echt onbegrijpelijk. Er moet meer spelen.
Die heeft naar mijn idee. Ja.
Ja, toch?
Ja, die heeft naar mijn idee gewoon twee prima seizoenen gedraaid. Ja. 2, 3, dat is het. Ja. Die heeft het niet gek gedaan. Inderdaad, die finale plek.
Ja.
Gewoon stabiel. Helemaal voor een nieuwe franchise, dan zou je toch verwachten van, weet je, die, ja, dat is nog geen team, dat is nog niks samen. Nee. En ja, dat komt toch wel redelijk uit de verf. Dus dan zou je verwachten dat die man gewoon een gouden job aan het doen is momenteel. Maar ja, dat zien ze daar blijkbaar heel anders.
Kijk.
Ja. Ik snap die ook echt niet, hè, deze.
Nee, dat ze op dit moment ingekakt zijn, dat is te begrijpen, want Fleury's vader is overleden. Fleury heeft een paar weken niet meer, of een paar wedstrijden gemist. Dus ik geloof een stuk of 4. Nou ja, Malcolm Subban is een redelijke tweede keeper. Maar daar win je geen topwedstrijden mee.
Nee.
En Fleury is sinds hij terug is, ja, die zit nog in zijn gedachten bij het verlies van zijn pa, denk ik. Want die staat niet meer zo te keepen als die periode ervoor. Zo simpel is het.
Ja, maar het is ook een persoonlijkheid, hè, die Fleury. Dat was bij de Penguins al zo. Hij staat ook bekend als iemand die van de practical jokes is in de kleedkamer. Dus die is ook heel erg van het creëren van een groep. Hè, elkaar op een leuke manier in de zeik nemen, dat soort dingen allemaal. Ja, als die al 5, 6 weken weg is, en helemaal dan ja. Met zo'n situatie. Ja, dat gaat ook even in die hoofden van die jongens rondspelen. Ja. En dat hoeft niet per se om die vader te draaien of om, hè, we steunen hem in zijn verlies.
Nee, nee.
Maar ook het hele feit dat gewoon een bepaalde sfeer in één keer uit de groep weg is.
Ja. Nee, ik vind het echt. Ja, ik vind het echt absurd dat die ontslagen is. Maar ja.
Weet je, en als je dan kijk, want als je nou gewoon eens even kijkt naar de Golden Knight, weet je, het is een leuk team. Het doet het dit seizoen sowieso een beetje wisselvallig. Ze hebben natuurlijk weer flink nieuwe jongens erbij gehaald, die Mark Stone en zo. Die, ja, ik vind dat een overrated speler. Maar ja, ze draaien ook gewoon nu even niet. Ja, mag het. Hallo, het is een derde seizoen dat ze aan het spelen zijn. Die Gallant die heeft de finale bereikt vorig jaar. Oké, de eerste ronde is eruit gemieten. Maar ja, ik snap deze echt niet. En als je dan denkt van nou, dan gaan we voor een coach die waarvan we weten dat hij echt wat beters kan. Dan gaan ze voor de boer die bij San Jose ontslagen is. Nou, als je één conservatieve coach hebt rondlopen, dan is die het wel. Ja, ik snap er echt helemaal niks.
Het is echt onbegrijpelijk, absoluut.
Ja.
Want voordat Fleury niet beschikbaar werd, stonden ze gewoon eerst in de Pacific, hè?
Ja. Ja, nou dan kom je weer op jouw theorieën. En dat is dat zonder goede keeper, dan zak je snel af. Dat klopt.
Ja, dat is gewoon de realiteit.
Ja, ja.
En zeker in het ijshockey.
Ja, absoluut. Kijk, ja, die Malcolm Subban,
is een leuke gemiddelde keeper, klaar.
Maar ja, kijk, dat zeg je nou, hè. Want het is wel apart natuurlijk. Kijk, toen ze dat eerste seizoen speelden, toen was Fleury driekwart seizoen geblesseerd. De tweede keeper van toen, ik weet niet of dat Subban ook was, dat weet ik even niet. Die was volgens mij
dat was Subban, die was geblesseerd.
En toen kwam de vierde keeper of zo, die Maxime Legaas.
Ja.
Die heeft toen gespeeld. Nou, die konden echt werkelijk wel helemaal niks van. Maar ja, op een of andere manier hebben ze daar wel doorheen gebeten. Dus ze kunnen het wel. Maar ja, toen had die William Carlson natuurlijk ook een seizoen van heb ik jou daar. Ja, en die laat het nu dit seizoen ook een klein beetje afweten. Die heeft 49 gespeeld, 34 punten. Maar ja, toen zeiden ze ook al, dit soort jongens hebben natuurlijk... Kijk, deze jongens werden natuurlijk niet voor niets beschikbaar gesteld, hè, door hun teams. Dus daar moet je natuurlijk wel van bewust zijn. Het zijn... Die Carlson bijvoorbeeld, die is natuurlijk in zijn tijd bij de Blue Jackets geen elite speler geweest, hè. Hij heeft in 2015, 2016 9 doelpuntjes gemaakt. In 16, 17 heeft hij 6 doelpuntjes gemaakt.
Ja, ja.
En toen kwam 17, 18, toen kwam hij bij Vegas, toen heeft hij 43 doelpunten gemaakt. En dat was gelijk natuurlijk een seizoen van heb ik jou daar.
Ja. Hetzelfde met James Neal, hè, bij Vegas.
Ja. Ja, want als je nou kijkt, het hoogste aantal punten, dat is die Max Pacioretty. Die heeft 45 punten. Ja, het is, en die Mark Stone ook. Het is niet meer wat geweest is. Maar dan nog, weet je, het is raar. Het is raar dat ze die Gallant hebben ontslagen. En wat je zegt, er moet wel iets meer aan de hand zijn, lijkt mij. Geen idee eigenlijk.
Ja. Dat, misschien dat we dat nog ergens gaan lezen in de roddelcircuit.
Ja.
En het officiële bericht is gewoon, ze zegt van ja, weet je, om ons team het volle potentie te kunnen laten draaien, ja, hebben ze dus besloten om ze eruit te gooien. Die Gallant en Mike Kelly, die zijn eruit.
Ja. Ja, maar ja, dat is een beetje natuurlijk de standaard riedel die dan afgespeeld wordt.
Ja, natuurlijk.
Ja.
Het is, ja, ik blijf dit. Kijk, dat die LaViolette bij NS ontslagen is, dat is gewoon terecht. Maar dit vind ik echt gewoon een hele rare beslissing. Maar goed, het wel.
Ja, ik blijf. Nou, oké, klaar. Hebben we dat gehad? We blijven even in de Pacific. Onze vriend Daniel Sprong. Ik krijg net een berichtje door. En dat is echt vers van de pers. Max Comtois en Isaac Lundeström die zijn teruggestuurd naar de San Diego Girls. En onze vriend Sprong mag dus weer blijven.
Ja.
Ja, in die periode van de vorige podcast net nu heeft hij 5 wedstrijden gespeeld. 1 goal, 1 assist en 1 keer gewonnen.
Ja, nou, dat zijn inderdaad dat zijn geen cijfers om naar huis te schrijven. Alleen... Kijkend naar zijn spel, ben ik toch wel zeer positief gestemd over Sprong. Je merkt ook dat er heel snel, het moment dat hij op het ijs staat, want hij draait ook gewoon gemiddeld 20 shifts. En hij staat ook gewoon een goede 13 à 14 à 15 minuten op het ijs over een hele wedstrijd. En dat zijn gewoon gemiddelde normale tijden. Op de eerste lijn staat hij met Henrik en met Getzlaf. Dus ja, weet je, dan die coach die heeft wat blessures gehad. Die heeft wat moeten schuiven, die heeft wat moeten doen. Die wilde eerst liever niet met hem werken omdat het een eigenwijze flapdrol was in zijn ogen. Heeft hij niet zo gezegd, maar daar komt het wel op neer natuurlijk. Want Sprong die weet dat zelf ook. En die heeft wat moeten schuiven en doen. En hij staat nou toch op die eerste lijn. En je ziet het wel gelijk in het spel dat er een bepaalde vorm van energie in is gekomen met Daniel.
Ja, maar het levert nog geen punten op voor ze.
Nou ja, zie het dan misschien als een diesel die op gang moet komen. De potentie zit er zeker in. Moet ik toegeven, ik heb zelf ook vaak zat gezegd van, weet je, het gaat hem niet worden. Maar het is net of hij vleugels heeft gekregen. De dreiging is er zeker in het spel van Daniel. En ik ga niet zeggen dat zijn teamgenoten hem niet begrijpen, want die begrijpen het spelletje ijshockey misschien wel beter dan Daniel. Alleen, het gaat er gewoon nog niet in, maar dat is misschien ook wel een dingetje Ducks eigen natuurlijk. Vorig seizoen net zo, als je naar de plus-minus keek en naar wat Daniel speelde qua assists en goals, was die, als je alles gaat vergelijken en terugberekenen, was die een van de meest productieve spelers van de Ducks. En het loopt bij de Ducks loopt het sowieso ook niet goed. Dus ja, of dat nou precies aan Daniel gaat liggen, nou, dat denk ik niet.
Oh, nee, dat ben ik met je eens.
Het dus ja, als je... en als jouw hele team, als dat hele team gewoon niet presteert en niet scoort, dan, kijk, solo goals, unassisted, ja, die, dan kun je eens keer 1, 2 of 3 maken als je Daniel Sprong heet ja. over een heel seizoen. Maar dat ga je ja. niet elke wedstrijd flikken.
Nee, nee, nee. Nee, ik moest zo lachen ja. Met die keeper en die verdediger bij dat net achter de goal, ja. bij ja. die 4-1.
Oh. Ja, ja dat is weer een hele knullige inderdaad. En ja, er werd op een gegeven moment, ik had de sprongshow had ik dat ook geschreven, dat hij dan een min 1 in de plus-minus scoorde. En daar werd ook op gereageerd met luister, dat was niet zijn schuld, dat was hem niet aan te rekenen. Ja, dat was hem inderdaad niet aan te rekenen, maar het telt wel weer mee in je statistieken. En nou ben ik niet iemand die graag naar de statistieken kijkt, maar gewoon wat laat jij zien puur in je spel. Ja, oké, okay, maar goed, het is wel weer de plus-minus rating natuurlijk, waar ze in Amerika helemaal gek van zijn. Want daar zijn ze wel helemaal gek van de cijfertjes en statistieken.
Ja, dat lijkt wel of ze tegenwoordig meer op statistieken trainen als... dat is echt zo'n uitgeboord tegenwoordig, statistics.
Ja, en dat is heel bizar, want zijn spel ook. Hij was een van de weinigen bij aan de kant van Anaheim, zeker in de eerste twee periodes, die waar een hele goede drive bij wegkwam. Wat gewoon energiek was in het aanvallen. Ja, dan... En natuurlijk dat filmpje wat we van de zomer hebben gezien, hè, wat de NHL zelf op hun Instagram ook gooide. Sprong in training en... Dat had hij ook nodig, die training, absoluut. Hij is er ook zeker beter van geworden. En er zit ook gewoon, die potentie zit erin. Maar ja, ik weet niet of het bij de Ducks allemaal wel. En dat, ja, als Ducks-fans vind ik dat heel jammer om te zeggen natuurlijk. En als sprongwatje. Maar ik denk dat het Daniel en de Ducks gewoon niet, geen goede combi is.
Nou, ik vraag me sowieso af hè, met de Ducks. Inderdaad, ik ben het met je eens. Hè. Ik vraag me ook af of hij met de Ducks een goede combi is. Maar... Het is zo langzamerhand lijkt het wel alsof Ducks een beetje het kijken worden voor jong talent. Want als je bijvoorbeeld die Max Comtois, die ook weer nu weer teruggestuurd is. Als je hem vorig seizoen zag in de pre-season. Ja, dat was echt niet normaal. Die gozer was partij goed. Weet je?
En dat is heel bizar. Ja. Als je naar de Gulls kijkt, ook San Diego Gulls. Die hebben gewoon een prima team. Draait dit seizoen ook nog niet helemaal lekker hoor. Die hebben niet een hele goede start gehad. Maar er zit genoeg talent in. Die Sherwood bijvoorbeeld inderdaad. Ja. Die Comtois. Er schaatsen denk ik nog wel 3-4. Sam Steele die kwam daar ook nog geregeld weg. Die goalie die ze vorig jaar... ben ik nou even 1, 2, 3 de naam van kwijt. Maar dat is ook gewoon een prima goalie. Die pakte in zijn eerste wedstrijd voor de Ducks pakte die gewoon een shirt out.
Ja.
Ja, en dat is voor een Ducks goalie in zijn eerste wedstrijd. Is dat gewoon een unicum natuurlijk. Helemaal voor het seizoen. Want dat draaide echt als een... Nou ja, het draaide gewoon voor hem mee. Hè.
Als Daniel nu nog 4 wedstrijden speelt bij de Ducks en ze sturen hem dan terug, dan moet hij op waivers.
Dat zou misschien ook wel fijn zijn ook voor hem, ja.
Ja.
Ja. Ja. En dat is natuurlijk ook nog even afwachten wat zijn contract, want hij loopt nou in zijn laatste contractjaar. Daarna is het, er moet wat gaan gebeuren.
Free agent, ja.
Ja, free agent.
En hij
maar
moet hem...
Nou goed, hij wordt dan inderdaad een free agent, maar ja, wat dan? Gaat er een club hem oppakken, denk je?
Nou ja, als het zo speelt zoals nu, ik denk wel dat er een club hem gaat oppakken. Hoor.
Nou, of wat er misschien ook, wat ook een optie is natuurlijk, dat ze hem nu een contract geven. En zodra Seattle de franchise inkomt, dat hij daar naartoe wordt doorgeschoven. Want het is wel iemand die even lekker makkelijk dan weg kan schuiven, zonder dat je daar dat als aderlating kan zien natuurlijk in jouw team.
Ja.
Dat is een optie, Maar een Ottawa die in een rebuild zit, die kan hem toch ook gebruiken?
Nou ja, nee, denk ik niet. Daarvoor is Daniel nog niet bepalend genoeg om in zo'n team te kunnen als rebuild. Ottawa, dat is natuurlijk een bij elkaar geraapt zootje, wil ik niet noemen. Maar het is het allemaal gewoon net niet. En als je Daniel daartussen gaat stoppen, dat hij dan helemaal kwijtraakt.
Oké. Okay. We hebben 31 teams. Waar zou jij hem wel kunnen zien dan? Niet dat het gaat gebeuren, maar waar denk jij waar Daniel goed past?
Ik denk dat Daniel bij een team past wat verdedigend heel goed is. Omdat daar zijn kwaliteiten niet liggen. Zou hij op een lijn moeten gaan schaatsen waar bijvoorbeeld 2 ijzersterke verdedigers staan. Die een verlies van 1 speler heel goed op kunnen vangen. En ja, dan moet je even nadenken welk team dat eventueel zou kunnen zijn.
Dan komt hij nergens terecht.
Nee, ja goed, komt hij nergens terecht. Er zullen teams zijn waar die in principe zou kunnen passen, maar ja, dat zijn teams die zullen in hem op geen enkele manier een versterking gaan zien.
Nee, dat vrees ik ook.
Kijk,
want
als je kijk, je zou hem bijvoorbeeld, dan noem ik iets heel geks, hè? Dat is gewoon een utopie, dat gaat ook gewoon nooit gebeuren. En stel je zou hem bijvoorbeeld bij een Bruins neerzetten, hij schaadt in lijn 1 of lijn 2 mee, dan zou hij heel veel beter van worden. Ja, Bruins zelf heeft daar natuurlijk niks aan, aan Daniel Sprong, als we heel eerlijk zijn. Ik bedoel, die kunnen hem totaal niet gebruiken. Maar ja, hij speelt wel met meerdere mannen. Kijk, hij speelt bij de Penguins, speelde die met Crosby. Ja, leuk. Alleen, dat moet je maar net kunnen. Hè? En je moet maar net in het spel van Crosby mee kunnen.
Ja.
En speel jij een compleet ander spel, dan is het leuk dat je met een van de beste van de NHL mag schaatsen. En spelen en trainen. Maar als dat niet levelt, dan levelt dat gewoon niet. Misschien San Jose. Ook aardig voor zijn grote mannen. En laat hem daar maar eens mee spelen. Laat Daniel lekker met een Brent Burns trainen bijvoorbeeld. Hè? Die wordt er 6000 keer de boarding ingevouwen. Maar op een gegeven moment gaat er een punt komen waarop Sprong dat bijvoorbeeld helemaal zat wordt. En die gaat daar ook mee om leren gaan en mee leren spelen. Daar zou die beter van worden. Ja, Anaheim weet ik niet of die daar nou echt beter wordt en zijn potentie kan halen.
Ja, kijk, als je het zo bekijkt is Anaheim natuurlijk niet de juiste plek voor hem. Gewoon ook, dit is heel simpel, weet je, Anaheim, dat is een team, die hebben natuurlijk een prachtige geschiedenis, alleen de spelers die er nu nog schaatsen, die horen ook bij die prachtige geschiedenis, weet je, die gasten die lopen met een rekje op het ijs, Sprong die kan daar, ja, weet je, die kan daar toch geen potten breken, joh, dat is een systeem daar. Dat is al zo, dat zit zo ingerot in die franchise. Getzlaf die het nog steeds allemaal voor het zeggen heeft. En die af en toe echt natuurlijk wel goed speelt. Maar kom op, weet je. Dat is het gewoon niet meer, joh.
Ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het ook doodzonde, maar ik ben het inderdaad wel met je eens. En je zou het voor de grap eens moeten gaan in een wedstrijd gaan bekijken. Nou, er staat vanavond natuurlijk Nashville tegen Anaheim op het programma. Dus die is dan misschien leuk voor je om mee te pakken. Maar let inderdaad eens op de energie die Sprong meebrengt op het ijs. Wat inderdaad die oude lullen niet brengen.
Nee, die kachelen rustig. Nou lijkt het bij Getzlaf bijvoorbeeld sowieso wel alsof hij altijd in slow-mo zit. Totdat hij iets doet waarvan je denkt, zo oké. Dat is apart. Maar goed, er straalt inderdaad gewoon geen ene energie van uit. Weet je, je hebt natuurlijk nog een paar teams die het gewoon niet goed doen. Neem bijvoorbeeld de Red Wings of zo. Maar die gasten gaan er wel voor. Ja, die trekken het niet, maar ze gaan er wel voor. En ja, zo'n team zou het beste bij Sprong passen. Omdat hij natuurlijk ook veel energie in zijn spel legt. Inderdaad, misschien tactisch niet de beste speler is. Hij zit bij Anaheim gewoon echt absoluut niet op zijn plek.
Nee, en wat je over Getzlaf zegt, is inderdaad wel waar. Elke keer als hij inderdaad weer zo'n opleving heeft, heb ik inderdaad bij mezelf gelijk zoiets van, nou jongens, dit is opa's laatste kunstje. Die stort in bonken neer op het ijs als hij het gedaan heeft en die kun je opvegen.
Ja, die is gelijk klaar. Weet je,
Daan zegt ook, laat hem dan trainen met jongens die bijvoorbeeld echt super fysiek zijn. Ik noemde dan inderdaad een Brent Burns, maar laat hem bijvoorbeeld ook eens met een PK Subban schaatsen. Dat soort spelers moet je hebben die gewoon zo goed in dat verdedigen zijn en die hem gewoon helemaal gek spelen, dat hij er op een gegeven moment zo strontflauw van wordt, dat hij zijn eigen spel ook moet gaan aanpassen om daar tegen te kunnen spelen. Ja, en dat gaat met één keer in de week tegen een, twee keer in de week tegen een ander team, dat is niet jouw training.
Nee, ik denk
dat. Dan moet je gaan. En op die training, ja goed, tegen wie moet hij nou trainen dan? Dan denk ik, ja, oké, leuk. Maar het zijn prima verdedigers, maar daar is dan ook echt alles wel mee gezegd bij Anaheim.
Nee, maar bijvoorbeeld, nou zeg je, weet je wel, zo'n Devils zou best wel een leuk team voor hem kunnen zijn. He, dat is ook een jong team. Dus er komen steeds wat meer jonge gasten bij, ook omdat ze natuurlijk die draft picks hebben gepakt. Zou best wel iets kunnen zijn. En inderdaad, daar schaatsen een paar jongens achterin die wat fysieker zijn. Waar die misschien nog wat van kan leren. Maar goed, weet je, kijk, als we het puur gaan bekijken op zijn kwaliteiten. Hij is een dodelijke sniper en hij legt veel energie erin. Maar dan nog, en daar hebben we het vorige keer ook over gehad. En ik hoop het van harte voor hem hoor. Maar ik denk niet dat een heel lang leven beschoren is in de NHL.
Nou, daar ben ik inderdaad mee eens. En dat heb ik de vorige keer ook gezegd, dat dat inderdaad ook wel mijn verwachting is. Alleen, het moment dat hij het weer mag laten zien, ja, statistisch gezien niet, hè. Maar goed, zoals ik al zei, met statistieken veeg ik het liefst mijn hol af. Ja. Hij laat het wel zien en dan heb ik wel weer het idee van, ja, weet je, hij kan het wel.
Ja, het zit er ook wel ergens in. Alleen het is, en dat, ik geef het je ook maar te doen, het is niet consistent. De ene wedstrijd, dan is het energielevel extreem hoog en dan zie je hem eigenlijk continu. En de andere wedstrijd geeft hij gewoon niet thuis. Is hij er niet. En dat is lastig, hè? Als je continu heen en weer geswitcht wordt tussen Anaheim en San Diego. Ga er maar aan staan om dan een standaard niveau te gaan halen.
Nee, dat is zo.
Maar ja, dat gebeurt bij al die gasten, joh.
Ja, maar goed, dat niet. Het gebeurt bij al die gasten. Dat is inderdaad wat jij zegt. Alleen, je hoort niet vaak van jongens die dan opgeroepen worden. Voor de tweede, derde keer in een week. En die komen dan in Anaheim. En die worden gelijk op de tribune neergeflikkerd. Ja. Van, hé, joh, leuk dat je er bent, maar je bent een health stretch. Ja, waarom word je dan opgeroepen?
Ja, dat is ook zoiets.
En dat lees je niet heel vaak over andere spelers. Die worden opgeroepen met een doel, inderdaad, om mee te trainen, mee te schaten, weet ik het wat. En niet om hem een handje te geven. Nou, welkom in Anaheim voor de zesde keer. En daar is de tribune. En pak een bak koffie voor jezelf en geniet even van de wedstrijd.
Ja, maar dat gebeurt wel eens, maar dat heeft meestal te maken met de salaristechnische redenen. Hoe noem je dat nou?
Nou, dag gebeurt het één keer of twee keer in de week, maar dan gaan ze het niet 5-6 keer achter elkaar doen.
Nee, dat klopt.
En dan wel tegen de Rangers laten spelen en dan de wedstrijd daarna inderdaad. Nou ja, pof, weet je, gaan we weer zitten op de bank. Terwijl als je ook naar het spel van de Rangers kijkt en statistiek van Sprong daarbij pakt. En dan gaan we wel de statistiek een keer erbij pakken. Was het gewoon een van de betere spelers. En was Anaheim ook veel productiever en scherper en beter in zijn spel.
Ja. Ja, nou ja, ik vind het een beetje een jammer verhaal aan het worden, weet je. Het is, ja. Ik hoop voor hem echt dat hij wat meer wedstrijden gaat krijgen. En nou ja, het ziet er wel naar uit dat hij even mag blijven staan. Maar ja, je weet niet wat er aan gebeurt. Het kan zomaar zijn dat hij volgende week weer, of volgende wedstrijd weer gescratcht wordt. Ja. Zonde, want je hebt als speler gewoon nodig dat je een x-aantal wedstrijden achter elkaar mag gaan spelen. Even een streak kan maken. En kan laten zien wat je kan.
Nou, ik heb er wel meer vertrouwen in gekregen als je kijkt naar de vorige podcast inderdaad. Was dat vertrouwen, maar ja, weet je, voor de AHL is het leuk en daar is dan ook alles mee gezegd. Ja. Ik ga nou niet gelijk zeggen dat het weer een topspeler of een hele goede speler in de NHL gaat worden. Maar ik denk toch dat die in de NHL, ik heb er wel meer vertrouwen in gekregen. Dat is een ding wat zeker is.
Ja, misschien heeft je zelf...
Ik moet mijn voorspelling een beetje bijstellen.
Wat zei je?
Ik moet toch mijn voorspelling wel een klein beetje bijstellen, denk ik.
Wat jij net zei ook, weet je, het is natuurlijk een eigenwijze gozer. En nou, prima, daar is niks mis mee. Maar misschien heeft hij zelf ook wel een beetje ingezien van, luister, als ik op deze manier door blijf gaan, ja, dan gaat er vrij weinig nog gebeuren. Dus misschien moet ik daar ook een paar aanpassingen in maken. En wie weet is hij daar nu hard mee aan de slag om, hoe noem je dat? Wat geliefder te worden of zo.
Meer acceptatie. Dat kan natuurlijk ook meetellen. Hè? Het feit dat hij steeds opgeroepen wordt, een dag later weer teruggeschopt en een dag later weer teruggeroepen en die scratches en alles. Ja. Dat kan ook gewoon puur een kwestie van test zijn. Hè?
Ja.
Gewoon even dat je als coach wil weten van joh, wat doet dat nou met het kopje van dat mannetje? Hè? Want dat is inderdaad een mannetje met een grote mond, misschien eigenwijs, misschien dit, misschien dat. Ja. We gaan gewoon eens even een keer kijken of die jongen op karakter... Ja, dan ga je misschien inderdaad wel even helemaal slopen. En geloof me, dat is waarschijnlijk ook wel met hem gebeurd in zijn hoofd. En dan kun je als coach eens een keer even doorheen gaan prikken. Van, hey Daniel, pik hem eens, luister eens even, leuke Amsterdamse lul dat je er rondloopt. We gaan het nou eens een keer even zo en zo doen. Want dat moet hij dan maar even oppakken dan op dat moment. Nou, als dat hem lukt, dan ben je als coach ben je binnen bij die fan.
Ja, nou ja, dat kan zeker. Ja. Ik hoop het.
Als Silverberg of Richie terug is... Dan is het gewoon einde verhaal voor Daniel, hoor. Dat durf ik vergif op in te nemen.
Ja, die kans die lijkt mij groot.
Ja. Het decennium is afgesloten en dan met de statistieken van de NHL. Patrick Kane. Maar ja, Crosby tweede, maar die heeft 117 wedstrijden minder gespeeld als Kane, hè, door blessure.
Ja. Ja, kijk, ik ben toch weer helemaal terug in de ijshockey toen de tijd getrokken, toen de Blackhawks Stanley Cup steeds wonnen. En ja, Patrick Kane is natuurlijk wel echt een waanzinnige speler. En wat die gozer met een puck kan, dat hou je met je ogen niet bij. Ik vind Patrick Kane een waanzinnig, echt gewoon bizar. Ik echt bizar spelen. En dat is weer een van de redenen dat ik weer heel veel ijshockey ben gaan kijken. Gewoon om wedstrijden van Patrick Kane te kijken. Maar daar moeten we wel bij zeggen. Kijk, de statistieken die Crosby overlegt. En wat hij af en toe doet. Ja, voor mij is er in principe maar één die, als dat gekozen zou worden, de beste speler van decennium kan zijn. En dat is toch Crosby.
Ja, mee eens. Ja.
Ook omdat hoe je ziet hoe hij zijn team op sleeptouw neemt en zo.
Ja,
ik vind dat gewoon. Kijk, Crosby is gewoon een hele complete speler. En stelselmatig boven de 100 punten. Nou ja, nu even niet meer natuurlijk. Maar weet je, waanzinnig.
Ja, daar kan ik het er niet anders dan mee eens zijn. Ik bedoel, de cups die de Penguins hebben gewonnen is voor een zeer, zeer groot deel ook op konto van Crosby te schrijven. En ook zijn
door, laten we die... Maar bij de Blackhawks dankzij Kane, hè?
Ja, en Teus. Weet je, kijk, bij de Blackhawks had je natuurlijk een verdediging rondschaatsen toen de tijd. Dan heb ik jou daar. En die Marianne Hossa had je daar nog rondschaatsen. Nou, Crawford in zijn ultieme
goede jaren. Zo. Ja.
En dan had je die Duncan Keith, die stond achterin. En hoe heet die andere gasten allemaal. Die toen echt op hun top van hun kunnen zaten. Die, ook die gasten die schaatsen er nu ook nog steeds. Dus die moet je ook eens eventjes gewoon zeggen van, nou, nu opgebeurd. Maar dat was wel een team, hoor. En als we het dan toch over teams gaan hebben, want die decade-verkiezingen, daar heb je ook een franchise of the decade. Ja, dat is er voor mij maar één. Dat zijn toch de Blackhawks.
Dat wel, ja.
Als je puur naar dit kijkt, hè, 3 keer de Stanley Cup gewonnen.
Ja.
De Penguins 2 keer en de Kings ook 2 keer. Ah, wat die... kijk, het is natuurlijk ook niet voor niets dat die Kenneville coach van decennium is geworden. Dat was wel echt een waanzinnig team, hoor. Hey. Gewoon een genot om naar te kijken.
Ja, genot om naar te kijken. Dat liep heel goed.
Ja.
Luciano, als agendapunt had jij aangegeven de affaire Tkachuk, Zach Kassian.
Ja, nou, die had ik vooral aangegeven omdat ik ook heel erg benieuwd was. Ik heb jou er eigenlijk niet over gehoord. Ja, ik heb op Facebook heb ik één reactie van jou voorbij zien komen, maar die kon ik zo snel niet terugvinden. Dat ging over een Calgary verslaggever of zoiets. Daar had jij wat op gereageerd. Er zijn verschillende prominente spelers. Salini bijvoorbeeld, die hebben zich ook uitgesproken over de situatie. Die vinden het allemaal iets... Die vonden dat Kassian toch wel in zijn recht stond om het te doen.
Yes.
Daar ben jij het natuurlijk mee eens.
Daar ben ik het helemaal mee eens.
Ja, nee, oké, goed. Er zijn over en weer natuurlijk, er wordt van alles en nog wat geroepen. Ja. Ook over deze situatie. En het is natuurlijk ook een situatie waar je van alles over kan gaan roepen. Hè? Want aan de ene kant had hij zijn gram nog wel moeten halen. Was het niet gewoon part of the game wat er allemaal gebeurde? Is hij niet gewoon gesnapt? Dat is natuurlijk ook weer iets wat dan geroepen gaat worden. Ja, het is wel iets waar je het even over kan hebben, denk ik.
Hey, maar... Het gaat niet zozeer over die hits. Want die zijn ook door de safety NHL als goede hit. Het gaat erom dat hij niet het gevecht niet aandurft te gaan. Dat nemen ze hem kwalijk. Als je uitdeelt, moet je ook op de blaren zitten.
Maar was het niet gewoon even slim van die gozer om die Kassian uit te dagen? Want
ja, tuurlijk.
Die Kassian die gaat de bank op.
Ja. En daarna powerplay en ze scoren hem in de goal. Ja, ja.
Ja. Dus ik denk, weet je, tuurlijk, als je echt een vent bent, maar ja, Kassian is een beest van een gozer. Ik denk
ja,
dat hij niet zo graag als een klein ventje daar tegenover staat. Nee, maar gewoon van die Tkachuk was het gewoon echt wel gewoon goed. Weet je, hij haalt heel de Kassian uit de game. Hij haalt hem helemaal uit. Game winning goal over. Punt.
Ja.
2 punten in de pot.
Ja. kleine discussie.
En hij staat er ook onbekend, hè? Ik bedoel, niet alleen hij, maar heel die familie, dat zijn gewoon een stel ettenbakken bij elkaar. Dus wat dat betreft heeft die Cassian zich ook veel te makkelijk uit de tent laten lokken, vind ik dan.
Tuurlijk. Weet je, en dan kan je zeggen, ja, vecht dan terug en doe dit en doe dat. Dat is helemaal niet de opzet, joh. Dat was gewoon de opzet om die gozer uit zijn spel te halen. En that's it, weet je. Die gast wil helemaal niet vechten, want hij kan helemaal niet vechten. Maar dit was gewoon puur de opzet. En de opzet is geslaagd. Dat hebben ze goed gedaan. Ja,
en dan vind ik achteraf, als je kijkt dan naar hoe die Cassian zich dan gaat lopen profileren, denk ik, ja, dan ben je gewoon een kinderachtig mannetje.
Ja,
dan kan je nog zo'n ervaren speler zijn. Maar als jij dan inderdaad zo kinderachtig gaat lopen doen, ja, het is gewoon Calimero gedrag wat je dan vertoont. En dat wordt dan, alles wordt erbij gesleept wat erbij gesleept kan worden. Officials dit, bonden dit, oudspelers zus. Alles wordt uit de kast getrokken. En dan denk ik wel, weet je, pak gewoon je verlies en quit bitching. En volgende week gewoon weer lekker op ijs en even normaal doen. En je hebt je gewoon laten piepelen.
Ja joh, of pak hem
over 13 dagen dan zien ze elkaar weer. Dus,
ja joh, pak hem dan aan gewoon.
Ik ga kijken hoor. Al moet ik om 7 uur mijn nest uit, ik ga kijken.
Ja, luister, kijk, die Cassian, kijk, het is natuurlijk niet de meest slimme gozer die er op die ijsbaan rondgaat. Hij heeft zich gewoon zwaar uit de tent laten lokken, nou ja, oké. En ik betwijfel het of hij er wat van leert, want inderdaad, de aankomende wedstrijd zal hij wel weer achter die catch-up aangaan. Ja, prima. Weet je, en dan gebeurt het weer.
Dan zou hij wel heel dom zijn, want ik denk dat iedere overtreding nu tegen elkaar, dat gelijk bestraft wordt door die scheidsrechters.
Ja, maar ja, vlak hem niet uit, hè. Want er zijn best wel domme gasten in het ijshockey en hij is daar echt wel één van, hè.
Ja, dat klopt, ja. Dat klopt.
Ja.
Kan er verder vrij weinig van maken.
Inderdaad, elke overtreding die gemaakt gaat worden op elkaar, dat wordt gewoon super zwaar bestraft. Want ze staan nu in die spotlight helemaal natuurlijk. En dat is gelijk klaar. Geen enkele ref wil dat laten escaleren.
Nee. Maar het is wel wat klopt wat je zegt, want ik heb hem in New York een hand gegeven. Nou, ik ben 3 dagen naar mijn hand aan het zoeken geweest. Jezus, die werd haast fijn geknepen, man. Ja. Dat is met een bul.
Ja, maar ja, dat is natuurlijk een beetje, weet je, dat is, ik heb daar niks mee. Weet je, ik vind het ook niks toevoegen, joh, aan de Oilers en zo. Yes. Ik vind het zonde, weet je. Kijk, ik snap het wel dat zo'n jongen ertussen gaat, maar ik vind het zonde. Het doet veel af aan het spel van de Oilers. Je hebt McDavid en je hebt Draisaitl daar die het gewoon hartstikke goed doen. En
ja, maar
heb je zo'n malote tussendoor schaatsen. Ja.
Je hebt wel een beschermer van McDavid nodig, hè? Net als vroeger met Gretzky.
Ja.
Met Semenko had. Ja.
Ja, maar dat klopt.
McDavid. Ja,
dat zijn andere kalibers, joh. Weet je, kijk, die Cassian, die mag de fetus van die Semenko nog niet eens strikken. Dat gaat nu ook niet meer, want die ligt onder de grond. Maar weet je, en McDavid is, die is ongrijpbaar, haast. Dus, ik denk niet dat McDavid dat hij zo'n gozer naast hem nodig heeft, joh. Denk ik niet.
Zou een leuke plek voor Sprong zijn, rechtsvoor, bij de Oilers, de eerste lijn.
Ja.
McDavid lijkt wel op zijn stropdas.
Nou ja, qua snelheid ook, hè.
Ja.
Ja, ik denk dat net weer even een bridge too far is. er is ergens een gulden middenweg, hè, jongens. Ik denk dat de eerste lijn Oilers inderdaad met Draisaitl, McDavid, dat gaat hij gewoon niet bijbenen. En daar word je niet beter van, dan word je misschien juist wel slechter van, denk ik.
Ja, maar dat is juist het probleem van de Oilers ook, hè. Ze hebben in die 5 jaar dat McDavid nu speelt, geen fatsoenlijke rechtsbuiten erbij kunnen hebben, hè, die in het spel van McDavid mee kan.
Ja, dat is dus wat ik net ook als voorbeeld aanstipte. Sprong bij Pittsburgh. Ja, leuk met Crosby dat je met een van de beste mag spelen.
Mm-hmm.
Maar ja, het moet wel kunnen.
Ja.
Ja, dat blijkt, weet je. Kijk, als McDavid op een lijn staat met Draisaitl, wat de laatste wedstrijden niet gebeurt, dan zie je wat voor magie die gasten kunnen hebben. Omdat Draisaitl, die kan het redelijk bijbenen, laat ik het zo zeggen.
Ja, hij doet nu... Hij scoort gemiddeld 2 punten sinds hij zijn eigen lijn aanstuurt als center.
Ja. Ja,
met dus die Yamamoto daarnaast en Ryan Nugent-Hopkins.
Ja, maar daar heb je het gelijk, weet je. Yamamoto, houd toch op, man. Weet je. Het klopt helemaal in wat Luus zegt. Het is gewoon... die gasten zijn gewoon te goed. Die zijn gewoon te goed. En dan iedereen daarnaast, of nou Sprong inderdaad te neerzetten of iemand anders, ja, die verbleekt. Weet je, die gaan dat helemaal niet bij kunnen benen.
Je kan moeilijk met z'n tweeën op een lijn gaan staan. Je hebt er toch drie nodig.
Wat zei je?
Ik zeg, je kan moeilijk alleen maar niet Draisaitl en McDavid op een lijn zetten. En er geen derde man bij zetten.
Nee, dat klopt. In principe kan dat niet. Maar het zou wel moeten kunnen. Want voor de rest doet niemand daar geen ene reet. Dus de enige die punten scoren, dat zijn toch Draisaitl en McDavid. Dus voor hetzelfde geld zou je ze wel gewoon met z'n tweeën neer kunnen zetten.
Die staan
dan zou je de rest van je lijnen... De rest van je lijnen zou je lekker moeten laten verdedigen, terughangen. En dat ze even uit kunnen rusten. En zodra ze uitgerust zijn, gaat ijs weer op. Dan gaan we weer lekker aanvallen. Want dat is waar je als Oilers coach nu dan misschien nog je punten mee gaat halen. Maar ja, om dat uit elkaar te trekken en dat ook zo te houden. Nee, dat is... Ik vind het niet verstandig.
Ik denk ook dat je daar gek van wordt, weet je. Ik denk dat je... Je kan nog zo, weet je. Het maakt helemaal niet uit wie je haalt. Dat is het probleem. Het maakt gewoon echt helemaal geen reet uit. Kijk, daarnaast is het natuurlijk zo, want ik weet niet, kijk, McDavid die heeft natuurlijk vorig seizoen zijn nieuw contract getekend, geloof ik 13,5 miljoen of zo. En Draisaitl, die moet binnenkort toch ook gaan tekenen, of wat?
Nee, heeft hij ook gedaan. Acht jaar voor 64 miljoen.
Ja, kijk, maar dan gaat natuurlijk aan twee spelers, is al gewoon de hoofdmoot van je salary
cap. 21% van de cap space, die twee spelers.
Bizar joh, en wat wil je dan nog gaan halen? En je moet een full roster hebben, wat wil je nog gaan halen dan? Wat een beetje mee kan? Ja, dat is onmogelijk.
Wat denk je in Toronto?
Ja, Toronto gaat... Toronto zit hebben... 100 miljoen boven de cap space. dat slaat natuurlijk nergens op dat geaccepteerd wordt überhaupt. Ik snap dat niet.
Er zal er een straks weg moeten. Zo simpel is het.
Ja, maar ze spelen al heel seizoen met een cap space van hier tot Tokio. Kijk, en ze hebben geloof ik maar één verdediger onder contract staan. Dat is die Riley. En de rest, die lopen allemaal uit hun contract. Of zijn rentals. Ja,
dat klopt.
Ja, nee, die gaan problemen hebben, joh.
Ja, en die O'Reilly is nou, hoe heet dat, gebaseerd. Die heeft haast zijn enkel gebroken met die beweging van McDavid.
Ja, zo, voor het gek. Ik was gewoon, ik zou mijn been gewoon verloren zijn hoor.
Oh, wat een boef,
en dat is ook geen koekenbakker, hè, die Riley.
Nee,
dat is echt wel een goede verdediger. Maar die had eventjes niks te zeggen in ieder geval.
Nee, het blijkt dat ze vrienden zijn van elkaar zelfs.
Ja, nou,
ze hebben samen vroeger in de jeugd ergens samen
gespeeld. Ik zou er niks meer mee te maken willen hebben gelijk.
Op dat moment inderdaad ook niet even meer hoor. Dan, nee. Dan, de eerste volgende keer dat je in mijn buurt schaatste, ging het glas door. Echt,
ja, geloof hoor, me. Ja, op zout.
Ja,
dat gaat never nooit, want die kennen hem helemaal niet bijhouden, die Riley. Hoor. Die kennen David helemaal niet bijhouden.
Ja. Stik naar je toe gooien, geloof me, ik ga je pakken.
Ja, ja, dat kan wel.
Links of rechts, ook al moet het op de bank gebeuren, het maakt niet uit. En de kant
ja, juist, handje geven aan het eind van de wedstrijd, daar ga je, hoppa, wegwezen.
Ja, wat ik nog wel wil weten over die lijst van, wat vind jij de goal van de decade?
Ja.
Ja, ik weet er een hoor, ik weet er een. En ik weet zeker dat als ik die zeg, dan ga je zeggen, ja dat klopt.
Ik moet even denken of die nou van vorig seizoen was of dat seizoen daarvoor. Maar dat was die van Crosby.
Ja.
Ja. Was inderdaad, volgens mij, dat was tegen de Oilers ook. Inderdaad.
Ja, dat was tegen de Oilers.
Ja, ik denk het ook.
Was tegen Talbot.
Ja, luister, tegen Talbot scoren wij ook nog. Hè? Nou, ik zat net toevallig een filmpje te kijken over de vorige goal van de decade. Dat was die van Ovechkin uit 2006. Dat die valt. En dat hij op de een of andere manier nog zijn ijshockey stick tegen die puck krijgt. Moet je maar even zoeken. Ja. Die tegen de Phoenix Coyotes toen nog. In 2006. Moet je zomaar even
Jezus.
Ja, dat is een doelpunt, jongen. Dat is,
maar wat is jouw goal van de decade, toch?
Ja, ook die van Crosby. Maar ik had meer... Nou, niet die van Crosby. Ik had die ene van... dat hij eventjes jongleert voor het goal, zeg maar. Dat hij hem hoog aangespeeld krijgt.
Oh ja, ja.
Dat hij hem naar rechts tikt en dat hij hem eventjes met als een honkballer...
Honkbal. Oh, die. Ja.
En weet je wat ook een mooi doelpunt is? Dat was die gozer van de Minnesota Wild. Die Spurgeon. Ook 2 seizoenen geleden of zo, dat hij hem ook uit de lucht in 1 keer neemt. Ja, ook een tof doelpunt. Ja, weet je, er worden zulke gekke doelpunten gemaakt, joh.
Ja, nou is alles weer als lacrosse tegenwoordig.
Ja, de laatste paar weken inderdaad. Ik geloof dat we er al 4 of 5 hebben gezien. Ja, niet allemaal NHL natuurlijk. Ook de iets lagere. Maar het zijn wel weer die lacrosse goals die waar al 6 van in 4 weken gescoord worden.
Ja, er komt die gozer, die Shevchenkov van de Hurricanes. Die heeft er al 80 gemaakt. Ja, die doen niet aan.
Maar ik vond die van Forsberg mooi, want die was op snelheid, hè, achter de goal. Ja. En die Svechnikov, dan is het vanuit de stilstaande situatie.
Ja, die pakt
die
hem
Forsberg, dan die is gewoon op snelheid en hup, vloep, hij heeft hem zo op zijn blad liggen van zijn stick.
Ja, mooi doelpunt. Ja, zeker.
Ja, was een mooi.
En als safe van de decade is die van Holtby gekozen.
In de halve finale of finale.
Ja, was een mooie save, zeker. En hij is gekozen als safe omdat hij daarmee die voorsprong van de Capitals in stand hield. En dat bleef ze ook houden zo. Maar ik weet niet of jullie die van 2 seizoenen geleden of vorig seizoen nog herinneren van Vasilevskiy. Die achterlangs.
Ja, sure.
Dat was een save. Dat vond ik veel
Ja, of die... Dit seizoen, die we dit seizoen nog hebben gezien van, van de Bruins, met die windmill save. Rask.
Tuukka
Rask. Ja, en ik geloof dat een week later Fleury precies hetzelfde deed. Ook zo'n
windmill. Price heeft ook een beetje gemaakt.
Price. En die strekt naar de hoek. Ja, er zijn altijd mooie reddingen. Ja, joh.
Die gozer van de Wild ook nog. Doekniek. Ja, Doekniek. Helemaal aan het begin van het seizoen had hij er ook eentje. Ja, waanzinnig. Ja. Ja, als je over... Kijk, die windmill saves, die zijn al tof om te zien, maar die worden regelmatig wel gemaakt. Als je kijkt die van Vasilevskiy vorig seizoen. Ja, dat was bizar. Of wat denk je van die save van Pekarinen met de achterkant van zijn stick op het ijs?
Ja.
Ja.
Ook zoiets.
Ja. Ja. Nou, die had misschien ook wel mee kunnen doen met de goal of the decade, hè?
Ja, nou ja.
Oh,
ja,
nee, die was, nee, dat is net na, hè? Dat was in januari.
Ja.
Die kan naar volgende decade.
Oh, ja.
Maar het was wel...
Die had mee kunnen doen, hè? Ja, netjes. Helemaal met zo'n stick. Ik bedoel, dat moet je even kunnen.
Ja, dat die puck ook net, weet je wel, die komt gewoon helemaal goed net, weet je. Het is, normaal gesproken draait die puck nog een beetje naar links of naar rechts. Maar,
ja, echt strakke lijn recht door het midden en hangen. Ja.
Ja, dat is mooi. Die gast van Chicago nog springen, maar helaas.
Ja, was een mooie goal. Was een mooie. Ja, jongens, we moeten nog eventjes, voordat we gaan afsluiten, even kijken naar het clubje van onze CEO, hè?
Ja.
Is met rood en vleugels. Is het Red Bulls? Nee, hè? Net niet.
Nou, weet je wat zo mooi is daaraan? Hij zegt zelf altijd dat hij helemaal niet meer zo volgt. Omdat hij natuurlijk veel in de Benelux zit. En, maar ondertussen, ik denk dat hij echt toch wel zichzelf echt kloten voelt. Omdat zijn clubje natuurlijk gewoon echt een dramatisch verwoorden is.
Ja, hij zegt ook inderdaad dat hij het niet volgt. Totdat er iemand over de Leafs begint. Of een geintje maakt over de Red Wings. Dan begint hij altijd gelijk over de Leafs natuurlijk. Hij volgt het zeker weten nog wel, hoor.
Hij volgt het nog wel, joh. Hij liegt. Maar dat maakt niet uit, weet je. Geef hem zijn ruimte. Ik snap dat het een moeilijke periode is voor zijn iemand.
47 wedstrijden. 8 overwinningen.
Ja, ik mag er niet te veel over zeggen, want ze staan op 27 punten. Staan ze onderaan, de hele league genomen. Maar als we dan op nummer 30 kijken, dan moet ik ook even stil wezen met 39 punten. Natuurlijk de Anaheim Ducks. Dus, maar ja, goed, het kan altijd nog slechter. En het is fijn dat ze dat in Detroit doen. Al een aantal jaren achter elkaar.
Ja.
En, het is toch mooi dat het team... Ja, het zijn ook in rebuild. Ja, hoe lang willen we nog gaan rebuilden? Dat moet op een gegeven moment ook een keer klaar zijn.
Ja, zij dachten, we gaan IJzerman halen. Die gaat het allemaal even fixen gelijk. Maar,
er is niet veel te fixen.
Weet je, op het ijs fixen die wel alles. Maar daar zijn dus weinig nog te fixen. Maar daar.
Wat het vertreden is, wil je niet kwijt. Een Larkin.
Nee, dat soort jongens. Maar ja, als je een beetje over waarde praat, dan moet je dat soort jongens wel gaan doen.
Ja.
Verder schaatst er echt vrij weinig bijzonders rond.
Ja. Wat, Wat hem heel spannend is, vind ik het ook wel opvallend. In die Pacific Divisie, de nummer 1 tot de nummer 5. Maar 3 puntjes verschillen. Daar is het echt spannend. 1 keer een slechte week en je ligt gewoon buiten de playoff plaatsen.
Ik vind het gewoon op je reet. Maar dat is toch altijd daar zo? Je hebt het nu... Even kijken hoor. Pacific.
Arizona, Edmonton, Calgary, Vancouver en Vegas.
Ja, ja, precies.
Die had ik ook nu niet op nummer 1 verwacht, Arizona.
Ik zei het 2 podcast geleden nog. Hou Arizona aan de gaten.
Ja. Want ja, die, ja. Zeker met Hall.
Ja, die gaan
echt goed op dreef zijn. Ja, ja, die is goed op dreef.
Maar die heeft wel in wedstrijd meer dan Edmonton en Calgary. En zelfs 2 meer dan Vancouver gespeeld. Dus ja.
Ja,
daar, zit, daar gaat nog wel wat schuiven natuurlijk. Maar ja, die spelen wel mee voor het Echi.
Zaterdagavond. Oilers Arizona om 9 uur.
Nee, en dan even wat anders. Wie is voor jullie nu de grote favoriet voor de Hart? De Hart Trophy.
Ja, dat zal gaan tussen McKinnon en McDavid. Het gaat van, ja, wie gaat er ver komen in de playoffs?
Ja.
Ja, dat wordt inderdaad. Ik heb van McKinnon nog niet heel veel gezien. Ja, hij zal genoeg gedaan hebben. Alleen ik heb nog niet heel veel gekeken naar Colorado. Loopt hij rond. Nee, ja. Daar, nee, daar heb ik, daar heb ik nog niet zo heel veel van gezien. Maar ja, het meest logische zou zijn, in mijn opinie, dat hij McDavid hem wint.
Ja, maar goed, weet je, het gaat er natuurlijk ook om. Het zijn meestal is het een speler die ook toch wel de play-offs haalt.
Ja, ja.
Kijk, en dat is natuurlijk allerminst zeker, hè, zoals nu ervoor staan wel. Maar ik zag laatst ook nog een naam erbij staan. Dat is Marchand van Boston.
Ja, ja. Ja, die, die sprokkelt ook... die sprokkelt gewoon zijn punten mee. En,
Is geen verkeerde speler, zo simpel is het.
Zeker niet. Die vorig jaar natuurlijk ook al zeer bepalend geweest, vind ik hoor, in het behalen van de Stanley Cup. Dus wat dat betreft, ja, heeft hij daar weer een streep. Ja. Heeft hij daar weer een streep voor op McDavid.
Ja. Ja, kijk,
hij moet alleen geen shootouts nemen.
Nee, inderdaad.
Nee, daar is hij niet zo goed in. Nee.
Dat drama, hè.
Ja. Nou ja, ik zag een plaatje voorbij komen met die wereldberoemde quote van Gretzky. You miss 100% of the shots you don't take. Ja. En dan stond hij daarbij op het ijs. Ja, ik vond hem briljant gevonden natuurlijk.
Ja, ja, dat is leuk. Dat zijn de dingen die leuk zijn voor die memes te maken. Dat is,
Ik ben blij dat hij het nu doet. En dat het niet inderdaad in de playoffs gebeurt. Want dat zou inderdaad doodzonde zijn. En ik denk, hij was super zuur toen hij dat ijs afging, want hij trok een melder, was niet normaal. En ja. Dat snap ik. Maar op het moment dat hij in de kleedkamer was of een dag later, dan lacht hij er waarschijnlijk zelf nog het hardst om van iedereen ook, joh. Dus dat geloof ik wel. Dat hij. Die raakt niet helemaal van slag nu.
McDavid deed het ook eens een keer. Die wilde een shootout dieken en die miste ook de puck.
Ja,
die ging zo de handschoen in. Dat kan toch gebeuren, ja?
Ja, ja.
Zo simpel is het.
Dan kan het beter nu gebeuren, wat ik zeg, dan dat het straks in de play-offs gebeurt. Want dan ben je wel eens...
Dan ben je dan...
Ja, dan kun je met je
penalty business shot krijgt, als je penalty shot krijgt in de play-offs.
Game 7 of zo, ja.
Oh, en dan zo.
Ja,
het zou over aan je hand zijn eigenlijk.
Dan snij je volgens mij je pols door met je schaats, als dat gebeurt.
Ja, nog één vraag. Wat is voor jullie nu de favoriet voor de Stanley Cup op dit moment? Ongeveer de helft van het seizoen?
Washington.
Boston.
Okay, ja, Boston sluit ik met aan.
Dit was hier weer de NHL Face-Off Podcast, seizoen 2, episode 3 van de NHL. Met Jacco van Keulen, bedankt. Luciano van der Oost, bedankt. En ik zei de gek, kom Michielsen. Tot de volgende keer en blijf luisteren en blijf ons volgen op onze social media kanalen. Dank u.